Mag ik de familie en verder aanwezigen, indien het mogelijk is, verzoeken te gestaan.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Laten we samen bidden. Barmhartige God, als u ons vanmiddag hier samenbrengt, in dit kerkgebouw, voorafgaande aan de begrafenis van onze broeder van Dis, willen wij eerst tot u komen. En we laten uw naam mogen danken, Heere, dat we dat mogen doen. En dat u een God zijt die gezegd hebt, stort voor mij uit uw ganse hart. want ik ben een toevlucht te allen tijden. En te allen tijden, dat betekent ook in de dagen van rouw. En op een dag van de begrafenis. Als er zoveel weggenomen is. En als er een lege plaats kwam. En als mensen elke keer weer geconfronteerd worden met die lege plaats. Te allen dagen en te allen tijden, heren, dat betekent ook als wij soms niet weten hoe we verder moeten. Omdat het leven moeilijk is geworden. En omdat het kruis zwaar kan wegen. En omdat de rouw diep kan zijn. Te allen tijden, heren, dat houdt ook in dat als wij met alle moeite en zorgen in een kerkgebouw komen ter gelegenheid van het luisteren naar uw woord in verband met een begrafenis. En als wij dat nu vanmiddag zijn komen doen, heren, horen naar wat u te zeggen hebt, dan willen wij ook ons hart voor u uitstorten en u bidden dat u de leegte die er in ons hart is, vullen wilt met uw genade, dat u de kracht die ons ontbreekt zou willen schenken uit uw volheid, dat u de troost die mensen ons niet geven kunnen en die we van onszelf niet bezitten, ook uit de verdiensten van de Heer Jezus schenken wilt. En mogen we zo onze noden voor u neerleggen en u bidden, Heere, wees in ons midden en spreek door woord en geest tot het hart van een ieder van ons. En als wij denken aan een ieder van ons, dan mogen we toch wel bijzonder ook de rouwdragenden aan u opdragen en in het bijzonder onder hen ook weer aan de weduwe, zuster van Dis, die op zo onverwachte wijze haar man moest afstaan. En die zich nog niet ten volle kan realiseren wat dat allemaal inhoudt. En we bidden u, Heere, geeft u haar vandaag, maar ook in de tijd die voor haar ligt, gedurig weer uw ondersteunende genade. Geeft u dat ook aan de anderen die er zo dichtbij stonden. De broer en de zuster van de overledene, die in korte tijd moeten meemaken dat ze nu al een tweede uit hun kring kwijtraken. Heren, maar dan ook verder degene die heel dicht bij de overledene hebben gestaan in hun leven en in wier leven hij ook heel veel betekend heeft. Mogen ze met alles wat er in het hart omgaat bij u een rustplaats vinden, Heere, en geef genade om ook wat er nu is gebeurd in uw handen te geven en te leven bij die woorden die ons allen zo bekend in de oren klinken. De Heere is recht in al zijn weg en werk, maar ook bij die vervolgzin, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Mag dat ook vanmiddag ondervonden worden. Schenk ons dat, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 103, het 8e en het 9e vers gelijk. Het gras is ons kortstondig leven, maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Als wij vanmiddag de schriften openen, dan doen we dat in het 11e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. En we lezen uit dat hoofdstuk de versen 17 tot en met 27. Jezus dan, gekomen zijnde, vond dat hij, dat is Lazarus, nu 4 dagen in het graf geweest was. Betanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadia van daar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal weer opstaan. Martha zeide tot hem: Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot hem: Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Laten wij een ogenblik stilstaan bij dat woord van de Heere Jezus in het 25e vers. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Het zijn geen blijde omstandigheden die ons vandaag bij elkaar brengen. Wij moeten straks trouwens ook nog naar het kerkhof. En daar moeten we het lichaam van Pieter Leendert van Dis achterlaten. Hij mocht geen 79 jaar worden. Een paar weken voordat hij die leeftijd zou hebben bereikt, was het tijd, Gods tijd. En God nam hem op zijn tijd weg uit het leven. Dat was zo ook niet voorzien. Daar had niemand zo erg in gehad. Al zijn er achteraf wel wat dingen aan te wijzen die erop wezen dat het misschien toch wel eens ernstiger met hem kon zijn dan het zich uiterlijk liet aanzien. Maar niemand had erop gerekend dat het toen en dat het zo zou gaan. Zo snel ook, zo ingrijpend en zo aangrijpend. Maar niettemin, de dood heeft opnieuw zijn werk gedaan, ook in het midden van de gemeente. Hij heeft een man van de kant van de zijde van zijn vrouw weggenomen, na een leven waarin ze heel veel samen hebben mogen delen, samen hebben mogen doen. Hij heeft een broer weggenomen uit de kring van de broers en zuster. En het is niet de eerste, want nog niet eens een half jaar geleden overleed er al een andere broer. En zo doet de dood ook in die kring zijn intrede. En neemt hij mensen uit het leven weg. En er waren al eerder ook open plaatsen gekomen. En we worden er dus op deze manier allemaal weer aan herinnerd, ook in het midden van de gemeente en in het midden van de kennissenkring, dat het waar is, echt waar is, wat de Heere in zijn woord heeft gezegd en wat zo vaak in het leven al bewezen is, namelijk dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. En dat er niemand aan de greep van de koning der verschrikking ontkomt. En dat het ook waar is, we gaan allen naar één plaats. Het graf wacht op ons. En zo was dat ook met Lazarus. In de geschiedenis waar we vanmiddag een ogenblik een tekst uit overdenken. Dat is ook een hele droeve geschiedenis geweest daar in Betanië. Dat heeft misschien wat langer geduurd, dat ziekbed van Lazarus. Dat was misschien niet helemaal zo ingrijpend en zo plotseling. Maar ze zagen het er wel van komen, die twee zusters. En ze hebben op tijd de Heere Jezus gewaarschuwd. Maar de Heere Jezus bleek de tijd te hebben. En hij kwam niet toen het hun uitkwam. Hij kwam wel, maar op zijn tijd. En toen was Lazarus al gestorven. En toen was hij ook al begraven. En dat was ook alweer 4 dagen geleden. En Martha neemt het de Heer Jezus eigenlijk kwalijk dat hij niet eerder gekomen was. Want zodra ze hoort dat hij gekomen is, gaat ze naar hem toe. En het eerste wat ze tegen hem zegt, dat klinkt toch eigenlijk wel als een soort verwijt. In ieder geval, het is een opmerking die aangeeft dat ze niet begrijpt waarom hij niet eerder gekomen is. Dan had hij dit toch kunnen voorkomen. Heren, indien gij hier geweest waart, dan waren mijn broeder niet gestorven. Gelukkig is het overigens niet alles wat Martha weet te zeggen. In haar hart is ongeloof, maar in haar hart is ook geloof. En die strijden met elkaar, zoals dat zo vaak gebeurt in het leven, in het hart van iemand die de Heere mag vrezen. Geloof en ongeloof, zo door elkaar heen gemengd, dat je soms niet weet wat er aan het woord is. En dat woord, die klacht waar ze zo mee begon, is gelukkig, zei ik al, niet het enige wat ze zegt, maar ook nu weet ik. Ja, ik weet het, Heere, dat wat gij van God begeren zult, hij het u geven zal. Is er dan toch hoop dat Jezus alsnog uitkomst zal geven? En Jezus geeft op haar opmerkingen antwoord. Hij vertroost haar met dat woord, uw broeder zal weder opstaan. En dat begrijpt ze wel, althans ze denkt dat ze het begrijpt. En dat staat bij haar eigenlijk ook wel vast. Natuurlijk, mijn broer zal weer opstaan. Straks op de jongste dag, op de laatste dag, dan gaan immers alle graven open. En dan zal ook het graf van mijn broer weer open gaan en dan zal hij uit de dood verrijzen. O ja, dat gelooft ze. Maar is dat nou eigenlijk wel genoeg? En dan trekt Jezus haar aandacht naar zichzelf toe. En daar moet het dan toch iedere keer weer naartoe in het leven van mensen. Voor het eerst, maar daarna ook iedere keer weer, moet de Heere zichzelf aan de ziel presenteren. Bij Martha was dat al eerder gebeurd. Daar hebben we in de Bijbel ook wel voorbeelden van. Het zou te ver voeren om daar breed op in te gaan. Maar hij doet het nu weer. En hij trekt Martha's aandacht af van datgene wat ze mag geloven. Ik geloof de wederopstanding des vleeses. Hij zegt, nee Martha, daar heb ik het niet over. Over wat er dan zal gebeuren. Maar u moet op mij zien. Ik ben de opstanding. Wat betekent dat? Wel, deze woorden wijzen om te beginnen aan dat Jezus degene is en hij alleen degene is die waarlijk verlossing kan brengen in het midden van een leven van een zondaar die midden in de dood ligt. Want laat Martha het niet vergeten en laten wij het vandaag ons ook laten gezeggen. Als een boodschap die tot ons allemaal komt, houdt de Heere ons in datgene wat er in Betanië gebeurd is een illustratie voor van wat er met ons allemaal gebeurd is. Toen we zondaar werden. En dus moeten sterven. De bezoldiging van de zonde, dat is de dood. Omdat we zondaren zijn, sterven we. Vroeg of laat. Omdat we zondaren zijn, is het van Gods wegen de mensen gezet. Het is van Gods wegen bepaald. Het is door hem verordend dat de mens moet sterven. De lichamelijke dood. Maar dat is niet de eerste keer dat hij sterft. Wat er vrijdag in de vroege avond gebeurde met onze broeder van Dis in het ziekenhuis in Dirksland. Toen de dood kwam. Dat was eigenlijk een herhaling van wat er al eerder met hem gebeurd was. En wat er met ons allemaal gebeurd is. Zijn wij niet allemaal dood? Zegt de Heere dat niet in zijn woord? Dood in de misdaden en in de zonde? Geestelijk zijn wij toch van God los. En als je van God de bron van het leven los bent, hoe kun je dan nog leven? Waar komt je levenskracht? Waar komt je levensonderhoud dan vandaan? Als we vervreemd zijn van God, onze schepper niet meer recht kennen, hem dus ook niet meer liefhebben, geen reële, echte, levende band met hem hebben. Hoe kunnen we dan leven? Dan zijn we dood. En dat is een realiteit waar we veel te weinig mee rekenen. En daarom schrikken we zo als de lichamelijke dood komt. Maar dat is niet de enige en dat is ook niet de eerste. Laten we beseffen wat er met ons allen van nature aan de hand is. En als we dan vandaag naar het kerkhof gaan, dan moeten we ons goed realiseren. Niet alleen maar dat dat ook onze toekomst is, maar dat we in geestelijke zin eigenlijk al in het graf liggen. Dat betekent dat de mens verloren is. Reddeloos. Reddeloos verloren. Hier verandert geen mens wat aan. Dat doe je toch ook met iemand die gestorven is. Daar kun je toch niks meer aan veranderen. Zo iemand is toch niet meer vatbaar voor wat voor middelen ook die hem nog levend zouden kunnen maken. Je kunt bij de baar staan, je kunt bij de kist staan, je kunt hete tranen schreien. Je kunt veel verdriet voor billen gaan voelen. Je kunt hopen en wensen en desnoods ook nog bidden. Maar het levenloze lichaam blijft daar levenloos liggen en er is geen reactie meer. Hopeloos is het toch? En zo is het in uw en mijn situatie ook. Geestelijk gesproken is het een hopeloze toestand. Er is geen oplossing. Martha, begrijp je dat? En in dat verband zegt Jezus, ik ben de opstanding. Hier is Hij die door God in de wereld gezonden is om zondaren uit die verloren staat te redden en ze tot behoudenis te brengen en hen te doen opstaan uit dat zondegraf. Te doen opstaan uit die geestelijke dood. Te doen opstaan uit die staat van absolute onmacht en verlorenheid. En om hen via de opstanding het leven te geven. Het echte, het ware leven. Dat is het leven met God. Het leven in de gemeenschap met God. Het teruggebracht worden tot de bron van het leven. Weer de Heere tot je deel krijgen. Weer in gemeenschap met de Heere hersteld zijn. Hoe kan Jezus dat zeggen? Ik ben de opstanding en het leven. Hoe kan Hij zeggen en doen wat Hij in die titels zegt? Hoe is het mogelijk dat Hij het onmogelijke zal doen? Dat Hij doden zal levend maken? Dat Hij mensen die niet meer horen kunnen, zijn stem toch zal doen horen? Hoe kan het? Omdat Hij God is. Dus de overwinnaar van de dood. En zelf ook de levensbron. Daarom is Hij met zijn goddelijke almacht in staat om dat wonder te doen. een mens uit de verlorenheid van zijn bestaan te redden. Hij is in staat om dat te doen. Niet alleen maar omdat hij God is. Maar hij is ook de borg. En dat is nog weer een heel andere kant van de zaak. Want wil hij echt als de opstanding en het leven gekend worden en zo zijn werk doen, dan heeft hij niet alleen goddelijke almacht nodig. Maar dan moet hij ook het recht hebben om dat te doen. Dan moet hij het mogen doen. Dan moet hij aan dat oordeel, want dat is het, de dood, dan moet hij aan dat oordeel een eind kunnen maken. Dan moet hij het vonnis dat God in de dood uitvoert, kunnen herroepen. En hoe kan hij dat dan doen? Alleen maar als hij zelf de plaats van die zondaar inneemt. Alleen maar als hij in zijn lijden en in zijn sterven en in zijn begraven worden aan God de losprijs betaalt. En de schuld van die zondaar wegneemt en de zonde verzoent. Want als de zonde weggenomen is, kan ook de bezoldiging van de zonde worden weggenomen. Kan hij de zondaar dus ook van de dood verlossen? Kan hij de opstanding en het leven voor hen zijn? En zo bedoelt de Heere Jezus het als hij tegen Martha zegt, ik ben de opstanding. Martha, ik ben van God gekomen en ik heb goddelijke krachten tot mijn beschikking. Maar ik mag het ook doen, want mijn vader geeft me permissie. En Martha, u hebt wel gelijk. Ik moet het van mijn vader vragen. Verderop in het hoofdstuk vraagt hij het ook heel concreet aan zijn vader. Of hij het mag doen. En op grond van het werk dat hij een poosje later op Golgotha gaat doen. Het werk dat hij gedaan heeft, ook toen hij neergelegd werd in het graf in de hof van Jozef van Arimathea. Op grond van dat volbrachte werk, op grond van dat verzoenings, dat borgwerk, heeft de vader een permissie gegeven om daar heel concreet Lazarus uit het graf te roepen. Maar heeft hij ook permissie gekregen om dode zondaren uit hun geestelijke graf te halen. Hij heeft alle macht en hij heeft er alle recht toe. En zo herinnert dat woord van de Heere Jezus ons enerzijds aan onze diepe ellende en onze absolute verslagenheid en verlorenheid. Maar het herinnert er ook aan dat bij hem uitkomsten zijn, niet alleen maar tegen de dood, maar ook als de dood er al is. Niet dat vandaag de graven open zullen gaan. Niet dat we verwachten dat vandaag een gestorvene de ogen weer zal openen en zal opstaan. Zo niet. Maar wel zo dat mensen die geestelijk geen leven hebben, wel zullen opstaan en leven zullen. En dat bedoelt de Heer Jezus als hij een vervolg op wat hij gezegd heeft over zichzelf nu iets gaat zeggen over mensen. Welke mensen? Die in hem geloven. En dat is het nou net waar het op aankomt. Omdat hij de opstanding en het leven is, zullen al degenen die in hem geloven leven, ook al waren ze gestorven. Maar komt het dus op aan in ons leven? Niet op de vraag of we ouderling geweest zijn. En of we jarenlang in de dienst van de Heere hebben mogen arbeiden in zijn koninkrijk, in zijn gemeente. Dat is een voorrecht. Als de Heere dat geeft, dat is een onderscheiding die hij geeft. En waar dankbaarheid voor op zijn plaats is, waar ook in blijkt dat de Heere zijn zorg aan zijn gemeente laat voortgaan. Maar dat is het punt van beslissing niet. Niet of je een goede man geweest bent voor je vrouw. Of een goede broer voor je zuster en je broers. Niet of je een goede oom geweest bent voor je neefs en je nichten. Dat is het punt niet waar het op aankomt. Niet of dat je getrouw gearbeid hebt in je beroep wat de Heere je gegeven heeft. Waar het voor u en voor mij op aankomt, dat is of we geloven in Hem. Niet zomaar geloven. Niet zomaar geloven in iets. Zoals zoveel mensen zeggen, te geloven in een hogere macht. Of ik weet niet hoe ze het allemaal verder omschrijven. Ja, ik geloof wel. Nee, nee. Die in mij gelooft. Voor wie die zaligmaker onmisbaar geworden is. Die bij die zaligmaker een plekje gezocht hebben, omdat ze het zonder hem niet meer konden. Die tot hem zijn gevlucht. En die bij hem hun verloren zaak hebben neergelegd. En die hem hebben gesmeekt: Heere, weest u mijn helper in mijn nood. Weest u mijn borg in mijn schuld. Weest u mijn genadige zaligmaker in mijn diepe verlorenheid. Wilt u het voor mij opnemen? Wilt u voor mij tussentreden bij God tegen wie ik gezondigd heb? Wilt u mijn schuld wegnemen en mijn zonde afwassen? Wilt u mij door uw geest vernieuwen en veranderen, die zo aan de troon van Gods genade geworsteld, gebedeld hebben om onverdiende gunsten en die van God van de Heilige Geest genade ontvangen hebben om te geloven, om op Hem te zien en om in het waarachtige geloof niet alleen maar tot Hem te vluchten en aan zijn voeten neer te knielen, maar die ook genade ontvangen hebben om toe te eigenen. Wie het eigendom van Jezus Christus geworden is, nou benader ik het van een andere kant, van zijn kant namelijk, van Christus kant. En wie daarom, want daar begon het toch bij hem, eigenlijk nog verder terug in de eeuwigheid al. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daar begon het bij God. Maar wie nu het eigendom van Christus geworden is, omdat de Vader zo iemand al aan zijn Zoon heeft gegeven. En omdat de Zoon voor zo iemand ook nog betaald heeft, met de prijs van zijn bloed, en in wier hart de Heilige Geest ook nog gewerkt heeft, honger en dorst naar gerechtigheid, begeerte om Hem te mogen kennen, een afkeer van de zonde en een afkeer van de ongerechtigheid. Zij die zo het eigendom van Christus geworden zijn, zij liggen voor zijn rekening. En als zij sterven, ja, dan breken alle banden. En dan moeten de nabestaanden zo iemand loslaten. En dan moeten ze zo iemand ook nog gaan begraven. Een paar dagen hebben ze dat lichaam nog bij zich mogen hebben. Konden ze er nog iedere keer naartoe? Konden ze nog een poosje bij de kist staan en hun gedachten laten gaan naar de dingen die geweest zijn? Konden ze nog afscheid nemen? Maar dat houdt ook op. En er is er straks een steen die het graf afsluit. En die steen is kil en koud en hard. En het graf zegt niks. De banden worden gebroken, moeten wel losgemaakt worden. Je hebt geen keus, al doet het nog zo pijn en al grijpt het nog zo in. En die stoel waar hij zat blijft leeg. Daar komt hij nooit meer in terug. De banden gaan stuk. Maar die ene band niet. Tussen hem en zijn zaligmaker. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook als hij niks meer zeggen kan tegen zijn vrouw. En als hij niks meer na kan laten hier op aarde. Wie in mij gelooft, als dat van zo'n mens gezegd mag worden. Nee, als de Heere het van zo iemand zegt. En als de Heere het van zo iemand weet. En als de Heere het in het leven van zo iemand zelf gewerkt heeft. Want dat zal het geheim zijn. Altijd geloven met een geschonken geloof. Wie in hem gelooft. De Heere Jezus zegt het zelf. En dat is wat anders dan wanneer een mens het zou zeggen. Die zal leven. Ook al waren hij gestorven. Waarom? Omdat Christus de dood voor hem al verslonden heeft tot overwinning. En omdat Christus al de prijs betaald heeft. En met die prijs heeft hij niet alleen maar de zonden geboet en de schuld betaald. Maar met die prijs heeft hij ook het lichaam gekocht. Dat is van hem. En die band gaat nooit stuk. Die band blijft tot in eeuwigheid. En daarom zegt de Heer Jezus, die zelf het geheimenis van alles is. En die de opstanding en het leven is. Daarom zegt hij, maar voor zo iemand zorg ik en blijf ik zorgen. Al moeten jullie zo iemand gaan begraven. En al moeten jullie zo iemand op het kerkhof achterlaten. En al kunnen jullie voor zo iemand niks meer doen. Ik waak ook over zijn stof. En ik weet waar ik dat vinden moet. En Job zegt, ten laatste zal hij over mijn stof opstaan. En dan zal ik, ontwaakt, uit mijn vlees, wat is er van mijn vlees nog over? Dan zal ik toch uit mijn herstelde en hernieuwde en herschapen vlees God aanschouwen. En dat is geen vreemde voor me. Die heb ik in het geloof eerder gezien. En die heeft zich in zo'n goede tierenheid aan mij geopenbaard. Maar hier gaan de wegen wel uiteen. Die in mij gelooft. En voor zulke geldt dat. En voor zulke geldt het zeker. En voor zulke geldt het eeuwig. Zullen niet sterven. Maar leven tot in eeuwigheid. Maar die nou niet in hem geloven. Of die alleen maar denken dat ze in hem geloven. En die het zich alleen maar inbeelden dat ze in hem geloven. Maar hem eigenlijk zo persoonlijk niet kennen. Die de band aan hem misschien wel theoretisch hebben. Of zich daar ook misschien helemaal nog niet eens druk om maken. Ja, dan moet je de dingen omkeren. Als dat ene omgekeerd moet worden, moet de rest ook omgekeerd worden. Die niet in mij gelooft. Die zal sterven. Ook al lijkt het dat hij leeft. En die zal eeuwig sterven. Wat anderen er ook van zouden denken en zeggen. Hier vallen de beslissingen, lieve mensen, die in mij gelooft. Wie is die zaligmaker in uw leven? Hoe hebt u hem leren kennen? Gaat uw hart al naar hem uit? Hebt u al ontdekt de absolute noodzakelijkheid? Maar ook de volkomenheid, ook de gewilligheid van deze zaligmaker. Hier gaan de wegen uiteen. Wie ver van hem de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. God roeit eruit die afvoereren en hem de trotse nek toekeren. Maar, en daar heb je de stem van iemand die geloven leerde. Het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, ook in het uur van sterven, de Heere, wiens werk ik roemen zal. Amen. We zingen Psalm 73, het 14e vers. Ja, Heer, het past ons om u te danken, want dit woord alleen al geeft ons zoveel stof om u te danken. Gij, Heere Jezus, de opstanding en het leven, en dus is er nu toch doen aan. En kan het toch nog goed komen, niet uit een mens, nooit uit een mens, maar uit u. En als u dat nou wilt wezen in het leven van zo'n verloren zondaar, dan zal hij inderdaad leven. Als u het wilt wezen, die zaligmaker die hem doet opstaan en die hem dat nieuwe leven schenkt en een geloof in u geeft, waardoor hij die weldaden deelachtig wordt, Heere, dan gaat hij niet verloren. En dan zal hij ook door de tweede dood niet beschadigd worden. Dan gaat dat stof ook niet verloren. Dan zult u dat ook weten te vinden bij uw wederkomst. En dan zult u dat in heerlijkheid opwekken. Opdat ziel en lichaam verenigd eeuwig u zouden dienen. Ongestoord en zonder zonde. Heere, wat een woord. En wat een wonder achter dat woord, u de opstanding en het leven. Dat is stof om dankbaar voor te zijn. Geef dat we het zijn, Heere, en dat we het daarom ook zijn, omdat we dit geheimenis in ons eigen leven leerden kennen. En als we het niet kennen, leer het ons dan. En geef ons u zo, Heere Jezus, nodig te hebben. Maar dan danken we u ook nog voor andere dingen. Minder belangrijk, maar toch waard om erkend te worden. En dan denken we aan hem die heen gegaan is. En wat u in hem hebt gegeven. Allereerst in de familiekring. Aan zijn vrouw. Maar ook in de bredere kring. Wat u in hem geschonken hebt. in de zorg die hij voor anderen mocht hebben en in het, de aandacht die hij aan anderen kon geven en in de liefde en de toewijding in vele dingen. Heere, we danken u voor deze mens en voor al het goede dat u door en in hem geschonken hebt. Ook aan de gemeente waar hij jarenlang in het ambt heeft mogen dienen en waar hij werkzaam heeft mogen zijn in het doorgeven van uw woord. Ook dat is reden tot dankbaarheid. Het maakt de mens niet zalig, maar het geeft wel getuigenis van uw goedheid, die gij zo ook door middel van mensen nog wilt bewijzen. Dat betekent tegelijkertijd dat als zo iemand er niet meer is, dat gemis ook gevoeld gaat worden, beleefd gaat worden. En wij bidden van u nogmaals, geef dan juist ook uw kracht en uw zegen en uw hulp en uw genade. Heren, met name mag het toch ook wel reden tot dankbaarheid zijn als u in het leven van een zondaar dat doet dat de uitgangen van het hart naar u gingen en dat het hart het zonder u niet meer aandurfde. En dat er werkzaamheden en worstelingen zijn geboren aan uw genadetroon. En dat was toch in het leven van hem die heen gegaan is ook duidelijk. Mogen uw genade verder over ons allen stralen, heren, ook als wij nu naar het kerkhof gaan. En mag daar het getuigenis van uw genade ook klinken. Geef dat de dingen ook in de weersgesteldheid mogen meewerken, zodat we een ogenblik daar kunnen zijn en dat alle dingen in orde mogen verlopen. Dat zijn ook dingen die in uw hand liggen. O Heere, ontfermt u zich over een ieder van ons. En als wij een ogenblik terugdenken aan hem die er nu niet meer is, en die wij, wat zijn lichamelijk, zijn stoffelijk omhulsel betreft, ter aarde gaan bestellen. Heren, dan danken wij u inderdaad nogmaals voor de onverdiende gunsten in en aan hem bewezen. Hoor ons om Jezus wil. Amen.
Familie, verder aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag ik u dan verzoeken, nadat uw geliefde overleden zal zijn uitgedragen, u zeggen de zodanig genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mag ik nu de neven, die zullen uitleiden en dragen, verzoeken plaats te nemen naast de kist. Mag ik u dan verzoeken, indien het mogelijk is, wederom te gestaan. U mag nog één plaats nemen. In de eerste volgauto mevrouw Van Dis, mevrouw Van Kleef Van Dis en de heer D.P. Van Dis. In de tweede volgauto de heer en mevrouw Born en dominee en mevrouw Den Butter. In de derde volgauto de heer en mevrouw Mulder en twee leden van de kerkenraad en dan sluit. Familie, verder aanwezigen, ja, de heer behaagd heeft Pieter Leendert van Dis in de leeftijd van 78 jaar. Uit dit aardse leven weg te nemen zijn wij er nu alle getuigen van dat wij zijn lichaam aan de schoot der aarde hebben toebetrouwd. Het is nu de bedoeling weer om het woord te geven aan dominee Den Butter.
Toen we zojuist in de kerk met elkaar een gedeelte uit dat 11e hoofdstuk van het Johannesevangelie overdachten en met name die woorden die de Heer Jezus van zichzelf getuigde dat hij de opstanding en het leven is en dat hij de garantie gaf dat een ieder die in hem gelooft zal leven, ook al zou hij sterven. Toen heb ik nog geen aandacht gegeven aan een woord van de heiland dat daarop volgt. En dat zullen we toch ook tot ons moeten laten komen en op ons moeten laten inwerken. Want behalve dat de Heer Jezus komt met die zelfopenbaring en met die garantie dat een ieder die in hem gelooft zal leven, ook in het uur van sterven, heeft de heiland toen ook een vraag gesteld. Heel concreet aan Martha. Maar over het hoofd van Martha heen komt die vraag ook tot ons allemaal, als wij dit gedeelte uit het woord van God lezen. Deze vraag, gelooft gij dat? En dan moet u eens even de nadruk leggen op dat woordje gij. Dat is enkelvoud. En dat is dus tot een ieder van ons gericht. Gelooft gij? Gelooft u? Geloof jij? Wat de Heer Jezus van zichzelf zegt. En ook wat hij van zijn volk zegt. Het volk dat namelijk in hem heeft leren geloven en dat nou zalig zal zijn en leven zal tot in eeuwigheid. Geloven wij dat? Want als je zou moeten zeggen, heel eerlijk op die vraag, nee, dat geloof ik niet. Wat dan? En daarom, de heiland stelt niet voor niks vragen. En hij geeft ons niet voor niks een vraag mee. En hij wacht totdat we antwoord geven. Martha kon antwoord geven en ze zei heel spontaan, maar ook heel oprecht. En het was geen verzinsel, het was geen inbeelding, het was echt. Ja, heren, dat geloof ik. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. En dat u in de wereld gekomen bent om zondaren zalig te maken. Ik geloof, Heere, dat u de opstanding en het leven bent. En dat is voor mij ook de enige hoop. Als ik dat niet kon geloven, dan zou ik verloren zijn. Ik geloof het, Heere, dat een ieder die in u gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en al moet hij begraven worden. En weet u, het is dan pas goed als je met Martha, met mond en hart, datzelfde kunt belijden. En als de Heere ook weet dat dat een oprechte belijdenis is. Wat een zegen zou het zijn. Als we allemaal uit eerlijk de grond van ons hart bij het open graf konden zeggen: ja, Heere. En als dat niet kan, maak er dan haast mee om het in ons leven toch nog te leren. Maak er dan haast mee om tot die zaligmaker te vluchten en bij hem te schuilen. En rust niet en laat de indrukken van deze dag niet vervagen. En laat de boodschap die vandaag tot ons gekomen is vanuit het woord, maar ook vanuit het graf hier vlakbij ons, laat die boodschap niet vervagen, maar laat dat woord van de Heere en de roepstem van vandaag doordringen tot in het hart van een ieder van ons. Dan is er uit verlies nog winst te verwachten. En dan kunnen we ook echt belijdenis doen. Laten we dat vandaag bij dit open graf ook maar doen. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het is nu de bedoeling het woord te geven aan de zwager van de overledene, de heer Born.
Familie en overige aanwezigen, namens mijn schoonzus wil ik u hartelijk bedanken voor uw meeleven, belangstelling en aanwezigheid. Het doet goed als je in deze dagen van rouw familie en anderen hebt die naast je staan. Familie uit Groningen, hartelijk bedankt dat jullie de verre reis hebben willen maken. En ook u allen die vanmiddag gekomen bent om de geliefde overledene de laatste eer te bewijzen en hem te begeleiden naar deze plaats. Alle neven en nichten, hartelijk bedankt voor de warme belangstelling en ook jullie die ome Piet gedragen hebben. Dominee Den Butter, ook u bedanken wij voor het leiden van de rouwdienst en de gesproken woorden, dat dit woord nog door de Heere gezegend zal worden. We staan hier bij de dood, maar dat is niet alles. Er is vanmiddag ook van het levende woord gesproken. Het is het woord waar ook de overledene bij leefde. Ten slotte willen we ook begrafenisondernemer Van der Sleek met uw medewerkers hartelijk bedanken voor de goede begeleiding en de correcte wijze waarop u alles verzorgd hebt.
Dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mag ik u wederom verzoeken ons te volgen mee terug te gaan naar de kerk, waar allereerst ouderling Baan deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. En de reden daarvan is dat ouderling Baan vele malen op huisbezoek is geweest bij de familie van Dis. Daarna is er nog gelegenheid, en nu u dat nog niet heeft gedaan, de familie in de zaal achter de kerk te condoleren, en zal u allen koffie worden aangeboden.
Geachte bedroefde familie, ik wilde nog een gedeelte uit het woord van de Heere lezen. En dat wilde ik dan doen met de dichter van de 116e psalm, waarna we met dankgebed willen eindigen. Psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, dies zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, och, Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik, de Heere, vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Och, Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren, een offerande van dankzegging, en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Heere, wij naderen nog een ogenblik tot u. We zijn zo pas getuigen geweest van de begrafenis van onze broeder van Dis. We hebben gestaan rondom de geopende groeven. Wij hebben gezien dat het waar is dat wij hier geen blijvende plaats hebben, maar dat wij reizigers zijn, reizigers naar de eeuwigheid. Heere, en hoe indringend is dan dat woord van u ook vanmiddag tot ons aller leven gekomen. En u weet gij wat er in het hart is omgegaan. Heere, zoudt gij door de bedienende kracht van uw onmisbare geest dat woord in onze harten een plaats willen geven. U weet hoe indringend de vraag op ons afgekomen is. Heel persoonlijk, kennen wij dat geloof? En hier en dan de omstandigheden waarin wij verkeerden, dan komt die vraag extra dringend op ons hart. En dan zegt gij vanuit uw woord, en dan roept u ons toe, heden, zo gij mijn stem dan hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Heere, dat dan het woord van vandaag nog zijn uitwerking in menig hart zou mogen vinden. Wij danken u dat gij alles wel hebt willen maken toen wij daar op begraafplaats stonden. Dat alles in orde, in rust mocht geschieden. En nu zijn we hier nog een ogenblik in uw huis om u daarvoor te erkennen en om voordat wij zo dadelijk weer hier vandaan gaan, de bedroefden aan u nogmaals op te dragen. Heren, dan denken wij toch in het bijzonder aan onze zuster van Dis. Het is een hele moeilijke gang voor haar geweest. Alles ging zo plotseling. Zou u haar nu nabij willen zijn, haar willen ondersteunen? Heren, wat zou het rijk zijn als zij vanuit de belevenis van het hart zou mogen zeggen: de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Heere, geef dat dat ook bij onze oude zuster van Dis, van Kleef van Dis, dat dat daar ook in haar hart dat mag leven. En bij de broer van de overledene, ja, bij allen die hem zo lief zijn geweest. Er zijn oude mensen in ons midden, jonge mensen in ons midden, kinderen in ons midden, en nu hebben we allemaal hetzelfde nodig. Want, heren, dan zijn er in het licht van de eeuwigheid toch eigenlijk geen jaren. Dan is ons alle leven als een handbreed gesteld. Heren, ga gij met een ieder dan mee. En geef dat indrukken die gelegd kunnen zijn deze dag niet zo snel mogen vervagen, maar dat die indrukken uitwerkingen mogen hebben. Ja, dat in ons leven, in onze ziel, die vraag centraal mag staan: mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe kunt gij rechtvaardig verschijnen voor God? Heren, dat kan alleen wanneer er achter het bloed van u, de Heer Jezus Christus, mag worden geschuild. Gij die uw armen uitbreidt en het tot ons zegt: kom maar tot mij. Heren, heb dan dank voor alles wat u gaf. Neem weg wat verkeerd, wat zondig, wat aan tekortkoming onderhevig was. Zie gij ons aan in de Zoon uwer liefde en hoor en verhoor uit genade om Jezus wil. Amen.